Ik heb een hele partij schriftelijke vragen gekregen en daar gaan we gauw mee beginnen. Iemand vertelt hier dat hij pas geleden een Rooms-Katholieke processie heeft meegemaakt. Waarbij vele weesgegroetjes worden gebeden, ja. En die persoon zei, ik ken het intussen ook uit mijn hoofd. Ik was ooit een keer in verband met een televisieopname voor de EO in Echternach op derde Pinksterdag. Hé, dat was dus afgelopen dinsdag. Dan is er een heel beroemde processie, die is al eeuwen oud, die daar gehouden wordt. En daar worden ook al die beelden meegesleept. Ja, wij hebben daar geen gevoel bij. Als je in het Roomse Zuiden of in Vlaanderen zou wonen, dan zou je weten hoe gewoon dat is. Dat gebeurt, die beelden af en toe uit de kerk worden gehaald en in processie worden rondgedragen. Ik weet wel, dat is nou absoluut niet meer het geval, door de ontkerstening, dat in onze jeugd hoorden we wel eens van protestanten die dan toevallig in België en Vlaanderen in zo'n processie terechtkwamen, beter gezegd aan de kant van de weg. En als dan iedereen zich op straat neerboog en die mensen bleven daar dan staan, dan kregen ze resoluut een pak slaag. Dat was in die tijd nog zo. Ik zal u vertellen, ik was ooit in Polen in een mooie kerk. Die naam van die plaats kan ik niet onthouden. Het is te moeilijk, dat Pools. Maar daar was het beeld van de Zwarte Madonna, waarvan paus Johannes Paulus II ook een groot vereerder was. En ik wilde dat die icoon heel graag zien. En ik stond daar tussen een geweldige massa vurige katholieken. En ineens sloeg de schrik me om het hart. Ik denk, oh, stel je voor dat iemand de opdracht geeft, of in die gezangen, dat ze ineens allemaal op de grond knielen. En dan sta ik daar. Net als Sadrach, Mesach en Abednego. Maar het is gelukkig niet gebeurd. Maar ik kreeg ineens verschrikkelijke schrik. Nee, want zover gaan wij toch niet met die dingen. Ja. Hoe kunnen wij dan omgaan met vloeken en het gebruiken van de godsnaam in boeken en films? Ja, ik vind dat een lastige vraag. En ik wil u best mijn eerlijke mening geven, maar ik hoop dat u het ook begrijpt. Ik weet, sommige scholen, als er maar één vloek in zo'n boek staat, dan wordt dat boek geschrapt van de lijst. En dat vind ik niet helemaal reëel. Ik weet, ik stoor mij eraan elke keer als ik zo'n vloek tegenkom. Maar ik weet, het hoort bij de wereld van de mensen die daar beschreven wordt. Je zou kunnen zeggen, als die mensen die daar beschreven worden in die roman nooit een vloek in de mond gelegd wordt, dat zou onecht zijn, want zo zijn ze niet. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is de uitbeelding van het echte leven. En daarin kan zo'n vloek functioneel zijn. Het stoort me elke keer, maar ik vind het te simpel om te zeggen, daarom wil ik dat boek niet lezen, want dan blijven er maar weinig boeken over. Want het leven is vol van dat soort lasterpraat. En iegelijk doe hetgeen in zijn eigen gemoed, waarvan hij in zijn eigen gemoed verzekerd is. Maar het stoort mij als ik het lees, maar ik zal hem daarom dat boek niet weggooien. Als ik weet, de mensen die die vloeken uitspreken in die boeken, daar is het functioneel. Want zo gaat dat in dat wereldje eraan toe. Katholieken zijn wat dat betreft ook veel gemakkelijker met hun loslippigheid daarover dan protestanten dat zijn. En dat is ook een goede zaak, dat moeten we ook vooral zo houden. Dat wij daar heel veel strenger in zijn, Aard. Oh jongens, ik bedoel het goed, Aard. Het is goed dat wij daarin veel strenger zijn. Sommigen van jullie kennen Herman Finkers wel. Die heeft ooit gezegd, de protestanten lezen er veel meer in de Bijbel dan wij katholieken, maar wij begrijpen hem beter. Maar ik geloof er niks van. Hoe komt het volgens u dat mensen, echt vrome mensen, als ze dement worden, vaak gruwelijke vloeken uitspreken? Dat is ook zo pijnlijk en zo triest. Je kunt daar natuurlijk een hele simpele theologische verklaring voor geven. We zijn toch allemaal zondaren tot aan onze dood. En als dan het gewone geestelijke leven allemaal wegvalt, dan valt de mens terug op zijn kern. Ja, dat is een beetje simpel. Ik wil liever een psychologische verklaring horen. En ik denk dat die, ik kan het niet makkelijk geven. Maar toen mijn moeder dement werd, kon ze ook bijna niet meer praten. Ik denk dat haar spraakcentrum aangetast was. Als ik binnenkwam, dan zei ze maar één woord, namelijk Evert. Want ze dacht dat mijn vader binnenkwam. En verder zei ze ook helemaal niks. Ze was lief en ze was aardig, maar ze zei niks. En ik ben er wel eens dankbaar voor geweest. Want als je niks kan zeggen, kun je ook geen lelijke dingen zeggen. En van andere mensen weet ik dat het helaas anders is. En dat is ontzettend pijnlijk. Maar ik denk dat het ergens psychologisch, dus puur psychologie van de koude grond, samenhangt met het feit waarom mensen die goed bij hun verstand zijn, in bepaalde situaties ook vloeken. Waarom halen ze God erbij? Hoe kan dat? Wat is dat diep in de mens? En in de demente mens komt die diepe laag naar boven. Die in een christenmens normaal onderdrukt wordt. En bij een niet-christenmens ook in het gewone leven heel makkelijk naar boven komt. Ik denk dat we daar op datzelfde mysterie stuiten. En dat heeft te maken op een of andere manier met het feit dat we ons God niet weg kunnen denken uit ons leven. Ook al verbeeld je je atheïst te zijn. Op een of andere manier duikt die God dan op deze verschrikkelijke manier, namelijk in de vloek. Maar ook weer in het leven van mensen die dementeren, waar het normale geestelijk leven uitgevallen wordt en ze terugvallen, ja, op die oerlaag in hun bestaan. Het is heel pijnlijk. Ik denk niet dat er een zinnige verklaring gegeven is. Trouwens, blijft altijd natte vingerwerk. Dus als je een verklaring hoort, is die toch net zoveel waard als degene die die verklaring geeft. Maar pijnlijk is het. Kunt u iets meer zeggen over de lastering van de Heilige Geest? Is er een voorbeeld uit de Bijbel? Waarom is dit nu onvergeeflijk? Als je deze zonde beleidt en laat, waarom is er dan geen barmhartigheid? Ook dat is een moeilijke vraag. Waarom is er één zonde waarvan staat dat daarvoor geen vergeving is? Ik denk dat het samenhangt met de bediening van de Heer Jezus. We vinden die uitspraak bijvoorbeeld in Matteüs 12. Waar hij demonen uitdrijft en zegt in vers 28, dat is het bewijs dat het koninkrijk Gods bezig is door te breken in deze wereld. De demonen gaan op de loop voor de kracht van God die zich openbaarde in de Heer Jezus. En als dan iemand komt en zegt, willens en wetens, bewust, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de overste van de demonen, dan is dat niet alleen dwaasheid, want dan zou de Satan tegen zichzelf gekeerd zijn. Maar bovendien is het lasterpraat. Dan zeg je eigenlijk van de Heilige Geest die in iemand werkzaam is, dat dat de duivel is. Dan als je willens en wetens de Heilige Geest uitmaakt voor de duivel, dan is dat heel erg. En eigenlijk wil de Heer Jezus daarmee zo'n vorm van nederigheid, als het ware terugstappen achter de heiligheid van de Heilige Geest. Je mag over de Zoon des Mensen als mens een heleboel lelijk zeggen, het zal je vergeven worden. Maar de Heilige Geest, daar is dat niet het geval. Als je, kijk, er is een heleboel zonden die mensen onbewust doen, of half bewust. Echt bewust zondigen is eigenlijk, dat zie je in de Hebreeënbrief heel duidelijk, rebellie tegen God. Als een christen zondigt, dan is dat of ondoordacht, of hij maakt zichzelf wijs dat dat in dit bijzondere geval wel kan. Want bewust zondigen, dat doe je als gelovige eigenlijk niet meer. Je weet er altijd een draai aan te geven, waardoor het op dat moment even geen zonde lijkt. Bewust zondigen. In de Hebreeënbrief wordt ook verondersteld dat je eigenlijk nooit meer zondigt. We hebben geen geweten van zonde meer. De zonde is een afgehandeld probleem. Als daar toch opzettelijke zonde voorkomt, is dat rebellie tegen God, waar ook geen vergeving voor is. Net zo goed. In Hebreeën 6 en Hebreeën 10 staat, als wij moedwillig zondigen, dan is dat rebellie tegen God. En dan bewijs je alleen maar dat je geen relatie met God hebt, dat je buiten hem staat, en terwijl je het evangelie gekend hebt. En dan is er ook geen hoop eigenlijk. Dus het is niet alleen maar hier, het is daar ook. Bewuste rebellie tegen God, en dat is lastering eigenlijk. Ja, we hebben voor zulke mensen geen reserve-evangelie. Als iemand het evangelie in de wind slaat en zulke lasterpraat over God uitspreekt, dan hebben we geen reserve-evangelie waardoor die langs een omweg toch nog behouden zou kunnen worden. Maar ik denk dat het heel vaak is met mensen dat God zegt, ja, maar ik weet toch dat jullie het onwetend hebben gedaan. Denk maar aan wat de Heer Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl wij zouden zeggen, nou, die Romeinse soldaten, die wisten niet wat ze deden. Maar die Pilatus wist het toch wel. En de Caiaphas, die wisten het toch wel. En Herodes wist het toch wel. Die wisten toch heel goed wat ze deden. Maar later in Handelingen 3 zegt Paulus hetzelfde tegen de overste van het volk. Ik weet, broeders, dat jullie het in onwetendheid hebben gedaan. En Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 over zichzelf, ik was de eerste der zondaren, maar God wist dat ik het in onwetendheid heb gedaan. Dus gelukkig laten we het oordeel maar aan God overlaten. Terwijl wij zouden denken, nou, dat is toch echt wel bewuste rebellie, zegt God toch vaak nee. Nee, je hebt jezelf misleid. En dan blijven er maar heel weinig gevallen over waarvan ook God zegt, dit is bewuste rebellie, daar is geen vergeving meer voor mogelijk. En daarover gaat dit vers blijkbaar. God de Vader niet afbeelden, God de Zoon in zijn mensheid wel, mee eens. Het is natuurlijk duidelijk dat het gebod gaat over God. De Heer Jezus is ook God, maar de Heer Jezus wordt niet als God afgebeeld. Als je hem afbeeldt, is het als mens. En als dat in de kinderbijbel gebeurt, heb ik daar ook helemaal geen probleem mee. Want niemand komt op de gedachte om voor het plaatje in de kinderbijbel neer te knielen. En dat is het grote verschil met beelden in de kerk, waar mensen wel voor knielen. En ik heb dat vele malen gezien, want ik ben toch altijd nieuwsgierig hoe dat bij mensen werkt. Ik heb u straks al gezegd, ik heb daar vaak rustig in zo'n kerk gezeten om te zien hoe de mensen binnenkomen en hoe ze daar met die beelden omgaan. Om te begrijpen hoe dat in verstandige mensen werkt, hoe ze dat kunnen opbrengen. Als je daar natuurlijk in opgevoed bent, dan is het ook de gewoonste zaak van de wereld. Maar ik denk inderdaad dat voor die mensen het beeld van Maria en Maria zelf volkomen met elkaar versmelt. Ze kijken naar het beeld. Wij zouden zeggen, ze hebben dat beeld toch helemaal niet nodig om tot Maria te bidden. Maar ze kijken naar het beeld. Dat beeld is op dat moment voor hen Maria. Ook al weten ze dat dat een beeld is en dat het hen niet kan horen. Beeld en persoon, in dit geval Maria, maar het kan ook een van de vele andere heiligen zijn, versmelten met elkaar. En dat is een vorm van beeldendienst die wij afgeleerd hebben, gelukkig. Hetzelfde natuurlijk in de orthodoxe kerken, Grieks-orthodox, Russisch-orthodox, met de iconen. Als je daar ook een tijd zit en je ziet hoe mensen binnenkomen en die iconen kussen, wat ik al een onsmakelijke aangelegenheid vind, al die mensen in dezelfde iconen op diezelfde plek kussen, maar nou even afgezien daarvan, dat is nou echt een westerse opmerking, dan denk je ook, wat is dit? Dit is aangeleerd gedrag natuurlijk. Als je van kinds af aan dat bijgebracht is, dan doe je dat ook. Maar intelligente mensen die erover nadenken, wat doe ik nu eigenlijk? Ik kus een schilderij. Die zullen dan zeggen, ja, het gaat niet om dat schilderij. Het gaat om degene die daar uitgebeeld wordt. Waarop ik dan weer zeg, maar als dat zo is, waarom kus je dan het schilderij? Kus dan in de geest degene die uitgebeeld wordt. Maar dat zijn diep ingesleten gewoonten. En luister, lieve mensen, jullie en ik hebben ook van die diep ingesleten godsdienstige gewoonten. Waar we weinig benul van hebben en die we ook weinig bereid zijn onder de loep te nemen, omdat het ons zo met de paplepel ingegoten is. Laten we goed omdenken. Het is zo makkelijk om naar een ander te wijzen in plaats van naar jezelf te kijken, of jezelf, als je in de spiegel kijkt, ook niet dat soort dingen bij jezelf kan vaststellen. Zet maar eens op een rijtje bijvoorbeeld voor jezelf, wat zijn nou mijn godsdienstige gewoonten? En ik zeg er meteen bij, godsdienstige gewoonten zijn niet verkeerd. We lezen van de Heer Jezus eenmaal, hij ging naar gewoonte naar de synagoog. Daar was niks mis mee. De Heer Jezus ging naar gewoonte in de synagoog. En de tweede, hij ging naar de Hof van Gethsemane, naar gewoonte om daar te bidden. Niks mis met goede gewoonte. Alleen, zet je gewoontes op een rijtje, je echt je godsdienstige gewoonte. En probeer eens af te vragen in hoeverre ze een wetmatigheid zijn geworden. Waarbij je heel zenuwachtig zou worden als je van die gewoonte zou afwijken. Als het een keer niet gebeurt. Als je dan een keer bijvoorbeeld zou vergeten om uit de Bijbel te lezen na het eten. Terwijl dat natuurlijk nergens zo in de Bijbel wordt voorgeschreven. Maar het is zo'n diepe gewoonte dat als je het niet doet, voel je je schuldig. Dan ben je eigenlijk ook al gevaarlijk bezig. Nou, dat is een beetje van het onderwerp afgeweken, maar dat is toch ergens in diezelfde lijn. Waar je mee opgevoed bent, dat zit er zo diep in. Ik heb mezelf geprobeerd daarin vaak ook onder de loep te nemen. Want ik heb natuurlijk van huis uit en vanuit de gemeente waarin ik groot geworden ben ook allerlei godsdienstige gewoonten meegekregen. En ik heb me wel eens geprobeerd in te denken aan welke van die gewoonten zit ik vast. Welke maken me doodnerveus als ik ervan afwijk. Dan moet ik die grondig onder de loep nemen. Want ik wil aan geen gewoonten vastkomen te zitten. Nou ja, dat mag je dan zelf helemaal verder invullen hoe dat in jouw leven functioneert. Want dan komen we te dicht bij elkaar. Maar de Zoon in zijn mensheid afbeelden, ja, als het maar niet gebeurt door een beeld in de kerk waarvan je weet dat mensen zich daarvoor gaan neerbuigen. Kijk, dat beeld daar bij die mormonen, ik heb verder niks met mormonen, maar er was geen mens die ik daarvoor dat beeld heb zien buigen. En dat gebeurt wel met beelden in katholieke en orthodoxe kerken. Prachtige kunst in de Sixtijnse kapel waar God als schepper afgebeeld staat. Toch maar niet, toch maar wel. Ja, maar kijk, daar buigt ook niet. Trouwens, voor een beeld op het schildering op het plafond is ook moeilijk om je daarvoor neer te buigen. Maar die functioneert ook niet zo. Die stammen uit de tijd van de Renaissance, toen er in Italië enorm veel geld verdiend werd met de handel en geld gebruikt werd om grootse kunst te produceren. Dat is een van de allerbelangrijkste kunsthistorische perioden in onze geschiedenis. Waar zulke geweldige dingen zijn uitgebeeld. En al die dingen die uit zijn gebeeld zijn, denk om in een tijd dat ontzettend veel mensen analfabeet waren. Dan komt meneer Pastoor toch prachtig uit en zegt, kijk eens, dat is dat verhaal in de Bijbel. Kijk eens hoe dat uitgebeeld is. Precies dezelfde functie als de plaatjes in de kinderbijbel. Afbeeldingen van die aard heeft niemand bezwaar tegen. Ook niet de Rembrandt-bijbel, integendeel. Waarin je al die prachtige afbeeldingen ziet. En ook afbeeldingen van de Heer Jezus. Op het moment dat het gaat functioneren in de godsdienst als iets waarvoor je je neerbuigt, dan ga je de grens over. En voor de rest moeten we niet al te streng naar elkaar toe zijn, maar voor onszelf uitmaken, waar ligt de grens? Als het een godsdienstige betekenis krijgt in mijn leven, dan is het. Maar wij kunnen ook omgekeerd, ik bedoel, met name Calvinisten hebben natuurlijk de reputatie dat hun geloof zo versoberd is. Als je in de katholieke en in de Lutherse kerk bent, dan weet je soms ook niet zeker, is dan een katholiek of een Lutherse kerk. Anglicaanse kerk vaak hetzelfde. Althans, high church. Niet low church, maar high church kerk. Weet je ook het verschil niet. Ik heb in Engeland beide meegemaakt. Als je naar de St. Paul in Londen gaat op een zondagochtend, heb ik gedaan. Het enige reden waarom je weet dat het geen katholieke kerk is, dat het in het Engels gaat en niet Latijn. Maar zelfs tegenwoordig is dat geen argument meer. Maar ik ben in Londen ook naar uiterst evangelische gemeente van de Anglicaanse kerk gegaan. Precies dezelfde kerk. En daar zijn absoluut geen beelden. Allemaal binnen één kerk. Dat is op zichzelf wel weer heel boeiend. Dat dat allemaal kan. Maar ik weet niet meer waarom ik dit allemaal vertel. Ik ben even de water. We gaan verder met de volgende vraag. Exodus 20, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en derde en vierde geslacht, draagt het nageslacht de gevolgen van het voorgeslacht. U zegt het op de goede manier. Wat je niet mag zeggen is dat het nageslacht gestraft wordt voor de zonde van het voorgeslacht. Dat zou absoluut onbijbels zijn. In Ezekiel 18 zegt de Heere God, een zoon sterft voor zijn eigen zonde en ik straf niet de vader voor de zonde van de zoon en ik straf niet de zoon voor de zonde van de vaders. Niemand van ons wordt gestraft voor de zonde van zijn voorgeslacht. Maar we kunnen wel de gevolgen dragen van het voorgeslacht. Als je in een goddeloos gezin bent opgegroeid, dan is het een wonder als je tot geloof mag komen. Maar die eerste pakweg 20 jaar van je leven zijn als het ware wel verloren gegaan. Dan draagt dat als een ballast met je mee. Als je met een heel zwaar streng godsbeeld bent groot geworden en je wordt er later van bewust, van bevrijd, dan draag je toch de gevolgen daarvan mee. Ik weet van mensen die ondanks dat met hun verstand het godsbeeld veranderd was, naar wat ik denk een meer bijbels godsbeeld, dat het oude godsbeeld, dat ze daar nooit helemaal van afkwamen. En dan draag je de gevolgen, maar dat is ook heel andere voorbeelden. Als je vader een alcoholicus was en daardoor ben jij met aangeboren afwijkingen geboren, dan draag jij in jouw lijf de gevolgen van wat jouw vader heeft gedaan. Dat is geen straf, maar je zit wel met die gevolgen. Die sleep je wel met je mee. En in dat opzicht, luister, ook mijn vader was een bedorven Syriër. Wij dragen allemaal gevolgen mee van ons voorgeslacht. Alleen, ik geloof dat mijn vrouw en ik ook kan zeggen dat wij wat dat betreft wonderlijk door de Heer bewaard zijn. En er zijn vele anderen die er veel ellendiger aan toe zijn met wat zij uit het voorgeslacht hebben moeten meeslepen. Soms ook aan vloeken uit het voorgeslacht. Soms aan occulte belastingen vanuit het voorgeslacht. En nou, je noemt het maar op. En daarvoor, denk ik, zijn we wonderlijk bewaard gebleven. Ik wil er dankbaar voor zijn. Alleen je kunt ervan bevrijd worden, maar zoals gezegd, soms kun je je hele leven dat blijven meedragen. En in het aangezicht van de dood kan dan toch nog weer dat oude godsbeeld komen opkruipen, opspelen. We hadden een oude zuster, die was oorspronkelijk, nou, ik noem geen naam van een kerk. Maar die was bijgebracht in haar jeugd dat fietsen op zondag zeer zondig was. En dus had ze dat ook nooit gedaan. Ze moest een heel eind lopen naar de kerk en dat had ze ervoor over gehad. Later kwam ze in de vrijheid, ik zeg het maar eerlijk zoals ik er tegenaan kijk. En toen mocht ze wel fietsen. Ze fietste helemaal niet om een rondje om in het bos te fietsen. Ze fietste om naar de samenkomst te komen. En ze zei tegen ons, elke keer als ik zondagsmorgens op de fiets stap, dan zegt mijn hoofd, alles is oké. En mijn gevoel zegt, oh-oh. Daar kom je nooit van af. Dat hoort ook bij de dingen die je meeneemt vanuit het voorgeslacht. Maar ik denk dat we allemaal wel zulke dingen hebben. Alleen de een is er heel wat meer mee opgezadeld dan de ander. Dat is wel zo. Exodus 20 vers 4. Geen enkel beeld, afbeelding maken van wat onder de hemel is. Het lijkt een gebod op zichzelf. Of doet zo'n letterlijke interpretatie geen recht aan de algehele strekking en aan de creatieve gaven die God in de mens heeft gelegd? Kijk, God heeft daarmee niet de beeldende kunsten de kop afgesneden. En net zo goed de literatuur en de muziek, integendeel. Het staat hier ook in de catechismus. Je mag ze wel afbeelden. Daar is helemaal niks mis mee. Wat dat betreft is de islam veel strenger. Als je in een moskee komt, zul je nooit afbeeldingen vinden. Alleen maar tierenlantijnen. Dat heet dan figuratieve kunst. Dat is een beetje deftig. Nee, zegt de catechismus, en volkomen terecht. Je mag rustig dieren en planten en mensen afbeelden. Als het maar nooit is om je daarvoor neer te buigen. Kijk, een voorbeeld. Aaron, die kreeg de opdracht van het volk toen Mozes al zo lang weg was. Wij willen een beeld. Wij willen een God die ons uit Egypte heeft geleid. En Aaron deed iets wat heel menselijk is en wat ons allemaal wel eens overkomen is. Hij hield zichzelf voor de gek. Hij zei, weet je wat? Dan maken we een beeld van de Here. Met andere woorden, we blijven toch in de godsdienst die wij geleerd hebben sinds we Mozes mogen kennen. Maar we maken een afbeelding die jullie heel vertrouwd is. Namelijk zo'n heilige stier uit Egypte. Dat is het beroemde gouden kalf. En hij zei ook, we hebben een feest voor de Here. Dus hij bleef in die illusie steken. Dit is niets anders dan een afbeelding van de Here. En we gebruiken daar de vormen, namelijk een stier, waar jullie mee vertrouwd zijn. Dus jullie hebben een goed gevoel. Want dit is weer helemaal zoals het in Egypte was. In Egypte dienden ze de afgoden. En ik heb ook een goed gevoel, want ik maak mezelf wijs. Het is niets anders dan een beetje afwijkende vorm, maar toch een diener van de Here. En zo kan de mens zich voor de gek houden. Jerobeam deed later hetzelfde. Toen hij die twee gouden kalveren instelde in Dan en Bethel, zei hij, oh, dit is de dienst voor de Here. Dat zei hij om het volk voor de gek te houden, maar ik denk dat hij zichzelf ook een beetje voor de gek hield. En het is natuurlijk ook moeilijk om de grens te trekken. U kent misschien de Joodse componist Arnold Schoenberg. Die heeft een groots muziekdrama gemaakt dat heet Mozes en Aaron. En daarin gebeurt dit, dat Mozes Aaron ontzettend kwalijk neemt dat hij dat gouden kalf gemaakt heeft. En dan zegt Aaron tegen hem, maar luister, jij neemt mij nou kwalijk dat ik God uitgebeeld heb door dit gouden kalf. Maar wat doe jij zelf? Jij komt met twee stenen tafelen van de berg. Die twee stenen tafelen zijn net zo goed een afbeelding van God. Waarom mag jouw afbeelding niet en die van mij wel? Van jou wel en die van mij niet? Die wolkenkolom is ook een teken. Dat wil zeggen, het zijn allemaal stoffelijke tekenen. Je kunt zo'n wolkenkolom ook stoffelijk noemen. Die stenen tafelen zijn dat, het gouden kalf zijn dat. Het zijn allemaal tekenen die in de zichtbare wereld verwijzen naar iets onzichtbaars. En waarom is dat van jou nou wel goed en dat van mij niet goed? En die vraag blijft in dat muziekdrama boven de tafel hangen. Nou, dat is natuurlijk een heel boeiende theologische discussie. En je ziet dat later ook bij de koperen slang, weet u nog? Die koperen slang verwees ook naar God. Er staat, als ze zagen op de koperen slang, dan werden ze genezen. Maar dat was omdat die koperen slang verwees naar de genezende kracht van God. Dus God had er geen moeite mee dat ze keken naar iets wat een afbeelding was van God. Maar toen ze later gingen knielen in de tijd van Hiskia voor die koperen slang, toen nam die korte metten, maakte die korte metten met deze koperen slang en hij liet hem vernietigen. Want op dat moment was de grens overschreden naar de afgoderij. Het was een teken dat naar God verwees. Dus dat is op zichzelf nog niet zo'n probleem. Het probleem ontstaat op het moment dat dat teken God gaat vervangen. En het teken zelf een voorwerp van verering wordt. Daarbij komt ook nog dat gouden kalf was niet los te maken van de afgoderij in Egypte. Alleen al daarom was het volstrekt verwerpelijk. Terwijl de twee stenen tafelen dat op geen enkele wijze deden. Het is juist wezenlijk voor Israëls godsdienst geweest, en dat is tot op de dag van vandaag voor ons ook nog zo, dat ze nou juist geen afgoden hadden. Dat er van God geen vorm bekend was. De godheid is op talloze manieren uitgebeeld, maar altijd in de vorm van een schepsel. Want dat kan niet anders, we hebben geen andere voorbeelden. En bij God was het zo, we weten niets van zijn gestalte. Dat staat uitdrukkelijk in het Deuteronomium, dat moet ook zo blijven. Je kunt God niet uitbeelden. Niet een oude man op de troon. Maar dat moet zo blijven. God is, wat dat betreft, voor ons zonder gestalte. Je kunt hem niet uitbeelden. Michelangelo heeft het wel gedaan in de Sixtijnse kapel. Daar heeft hij een afbeelding van God gemaakt. En dat is op de enige manier die ik kon bedenken. Een oude man met een baard. En witte haren. Dat is ook niet zo helemaal zo gek. Want dat is ook de voorstelling in Daniel 7. Daar gaat het letterlijk over een oude van dagen op de troon met spierwit haar. Dus het is ook weer niet zo gek. Je zou kunnen zeggen, daar gebeurt het toch ook in de Bijbel. Als God zich vertoont in een visioen, of dat nou bij Ezechiël is in Ezechiël 1. Hij ziet tenslotte Ezechiël op de troon iets zitten dat aan een mens deed denken. Ja, natuurlijk. Als hij een gestalte van God ziet, dan lijkt het op een mens. In Daniel 7, als hij een gestalte van God ziet, dan lijkt het op een mens. Dat is geen mens. Maar hoe moet je het anders uitbeelden? Maar dan zie je dat zelfs in de Bijbel, in de visioenen van de grote profeten, iets zichtbaar wordt dat verwijst naar God zonder God te zijn. De grens wordt pas overschreden als je dat wat slechts een teken is gaat gebruiken om te vereren. Op het moment dat de koperen slang zelf een voorwerp van verering wordt, moet die vernietigd worden. En dat is niet zo makkelijk om die grens te trekken, maar dat is wat we vanavond geprobeerd hebben in beeld te brengen. Hoe zit het in dit verband met de terafim die Rachel meenam? Was dit een afgodsbeeld? Wis en drie. Daar is geen twijfel over. Wat die terafim nou precies waren, het waren een soort huisgoden. Het was dus niet een afbeelding van een of andere bekende godheid. Maar men geloofde dat elk huis zijn eigen goden had. De Lares en de Penaten, zo heten ze bij de Romeinen, die hadden dat ook. En die kon je afbeelden. Dat waren een soort amuletten die ter bescherming van het huis dienden. En ja, luister, ze kwamen uit het heidendom. Jozua zegt in Jozua 24 dat Abraham kwam uit een land waar zijn eigen voorvaderen de goden, afgoden gediend hadden. Wat verwacht je anders van Terach en Nahor en Haran en hoe ze allemaal geheten mogen hebben? Abraham werd daaruit uitgeleid. Maar daarmee was het nog niet 1, 2, 3 uit het huis verwijderd. Wat denk je van Laban in Paddan Aram? Die stak ook half in het heidendom en Rachel nam die huisgodjes gewoon mee als een amulet. Als ik reed ooit met een Palestijnse taxichauffeur mee en die wilde, hij was een katholiek, zei hij, en hij wilde vooral laten zien hoe vroom die was. Want hij zei, kijk maar, elke keer als ik het contactsleuteltje omdraai, dan zeg ik, Yarab, dat betekent o Heer. Dat was puur amulet, dat is gewoon magie. Sorry, dat zei ik niet tegen hem. Ik nam het voor kennisgeving aan. Maar hij was daar trots op. En hij had me ook kunnen wijzen op een poppetje van Maria dat aan het dashboard hing of aan de spiegel. Die grens tussen dat heidense geloof in amuletten en mascottes naar het ware Bijbelse geloof is soms zo vaag. En als ik dan zeg, denk je heus dat poppetje jou kan helpen, dan zegt de slimme taxichauffeur, nee, dat niet. Maar het kan nooit kwaad. Het is toch handig dat we het hebben, nietwaar? Je weet nooit wat goed voor is. Je weet nooit wat goed voor is. Die terafim die deugde van geen kant Abraham. Als Jacob het geweten had, dan had hij ook gezegd, dit kan absoluut niet. Maar het gebeurde wel. En ja, Laban had dus een punt. Iemand heeft mijn terafim gestolen. De laatste vraag. Vorige keer hebt u het over doodzonde gehad. Welke zonden leiden tot de dood en welke niet? Welke zijn volgens de Bijbel doodzonde? Nou, dat is wel een heel katholieke vraag. Want in de katholieke theologie kent men het verschijnsel doodzonde. Dat gaat zelfs zo ver dat als je sinds de laatste keer dat je absolutie hebt ontvangen, dus vergiffenis via meneer pastoor, via de priester, en je sterft daarop en in die tussentijd heb je doodzonde begaan, en dat zijn dus inderdaad de grofste vormen van zonde die je kan voorstellen, en je hebt dat niet gebeden, dan mag je nog zo'n vroom mens geweest zijn, maar dan ga je alsnog verloren. Ook daarvan zeg ik, ik ben blij dat ik niet zo'n geloof heb. Want dat betekent inderdaad dat je nooit kunt weten of je behouden bent. Er zijn altijd christenen geweest, protestanten en katholieken, die zeiden ten diepste kun je nooit weten of je wel behouden bent, zolang je leeft op aarde. En hier was dat als je alsnog een doodzonde doet die niet wordt opgebiecht, dan sterf je in een staat van oordeel, of hoe dat ook weer precies heet, maar dan ga je voor eeuwig verloren. De Bijbel kent dat begrip niet. Het enige wat de Bijbel kent is dat we in 1 Johannes 5 lezen van Johannes die zegt, er is zonde tot de dood. En ik zeg niet dat je in dat geval moet bidden. Als iemand die zonde tot de dood heeft gedaan, moet je niet bidden. Want dan gaat hij inderdaad sterven. Helpt niets meer aan. Dat is niet wat de katholieke doodzonde doen. Daar moet je wel voor bidden. Je moet die mensen zelfs bij de priester brengen. Ze moeten zo snel mogelijk biechten. Vandaar is het zo belangrijk dat je op je sterfbed nog biecht, vlak voordat je doodgaat. Zodat alles, dat je met een schone lei de hemel in kunt gaan. Maar in 1 Johannes 5 gaat het over doodzonde, zonde die leiden tot de dood. De uitleggers zijn tweeërlei. Er zijn die zeggen dat het gaat over de eeuwige dood. Je bent verloren. Er zijn er ook die zeggen, nee, dat gaat helemaal niet over de eeuwige dood. Het gaat over de lichamelijke dood. Zoals bij Ananias en Safira. Het is altijd boeiend om te weten of mensen denken dat Ananias en Safira in de hemel zijn of niet. Heel veel mensen zullen onmiddellijk zeggen, nee, natuurlijk niet. Andere mensen, zo zijn wij ook opgevoed, zeiden, natuurlijk kan dat wel. Dat ze waarachtig wedergeboren mensen waren. Maar ze deden in die begintijd van de kerk iets dat op zichzelf zo verkeerd was, dat God ze in zijn getuigenis op aarde niet kon handhaven. Ik herinner me van een heel beroemd geval in Amerika van iemand die daar dood veroordeeld was, een moordenaar, maar die in de gevangenis tot geloof kwam. En dat was natuurlijk geweldig. En die man is een geweldige getuigenis geweest in die gevangenis. Maar de mensen zeiden, vind je het goed dat we bidstonden organiseren dat je alsnog wordt vrijgelaten? En toen zei hij, nee. Want ik ben een kind van God. Als ik sterf, dan ga ik naar de heerlijkheid. Ik ga bij de Heer zijn. Maar jullie moeten niet bidden. Want ik heb op aarde iets gedaan dat zo vreselijk is dat ik hier op aarde niet gehandhaafd kon worden. Ik heb die doodstraf verdiend en die onderga ik. Maar dat heeft met mijn eeuwige behoudenis gelukkig niks te maken. Dat was heel bijzonder. En ook denk ik heel wijs van die man. En ik denk eigenlijk aan deze verklaring bij 1 Johannes 5. Er is zonde tot de dood. Die begingen Ananias en Safira en deze man in de gevangenis in Amerika had dat ook gedaan. Zonder dat dat betekent dat ze dus per se verloren waren. Misschien moeilijk voor sommigen van jullie om dat te slikken. Maar denk er maar eens dieper over na. En ik ga u geen lijstje geven wat voor zonden dat zijn. Dat weet ik niet, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Wij hier in onze Europese landen moeten niks van de doodstraf hebben tegenwoordig. Dus dat is al een hele discussie. Maar je kunt je voorstellen dat er dingen zijn waardoor God iemand van de aarde wegneemt om deze reden. En tegelijkertijd zeg ik dan weer, oh, kijk nou uit dat als iemand vroegtijdig sterft, dat je niet gaat zeggen, oh jongens, er zal dan wel wat ernstigs in zijn leven zijn geweest. Want dan zit je er ook weer helemaal naast. Zo simpel is het nou ook weer niet. Nou, dat was het. Mocht u nou nog een dringende mondelingenvraag hebben, dan zegt Ike, jij bent de eerste die de hand opsteekt. En u bent de tweede, en u bent de derde, en u bent de vierde. Dat wordt een late avond. Ik hoop dat jullie geen afspraken verder nog hebben vanavond.
Toen je het net over die
terafim had. Ja, men zegt het kerstfeest, daar vraag je naar, dat heeft een heidense oorsprong. Dat wil zeggen, het is niet voor niks op 25 december, want dat was de oude dag voor de Mithras-godsdienst. En er is natuurlijk geen enkele aanwijzing in de geschiedenis of in de Bijbel dat de Heer Jezus op 25 december is geboren. Er zijn zelfs een aantal argumenten die daartegen pleiten. Maar dat is niet zo erg. Op die manier kun je ontzettend veel dingen de grond inboren. Dan moet je ook geen speculaties meer eten, want ik heb gehoord dat dat oorspronkelijk ook afbeeldingen van afgoden zijn. Maar ik kan je verzekeren, Ike, het gif is er al lang uit. Je kunt ze rustig eten, daar krijg je niks van. En zo kun je ook het kerstfeest vieren zonder je al te veel te bekommeren over wat nou die oorsprong is van die kerstboom. Er wordt trouwens ook een hoop onzin over verteld, hoor. Die kerstboom die schijnt pas uit de 18e eeuw te dateren. Die heeft helemaal niks met de Babylonische afgoden te maken. Dus alsjeblieft, ga daar ontspannen mee om. Anders dan heb je geen leven meer. Ik zei dat al, van die speculaties. Het vraag is nog of er nog iets van dat gift aan zit. En dat willen we niet. Maar mensen die fanatiek die kerstdagen totaal negeren en die daar geen aandacht aan willen schenken, want het kerstfeest heeft een heidense oorsprong, dan zeg ik, kom en zeg, laat naar je kijken. Wij denken bij kerstfeest aan de geboorte van de Heer Jezus. En wat ze eeuwen geleden met dat kerstfeest hebben uitgehaald, daar heb ik niks mee te maken. En dat doe ik gewoon. Ja, maar dat groen in je huis, dat heeft ook een heidense oorsprong. Dat is mijn groen niet, hoor. Mijn groen wordt opgehangen door mijn vrouw en die is helemaal kosher. Alsjeblieft, jongens, laten we elkaar niet gek maken. Heeft een heidense oorsprong? Ja. Is dat een probleem? Nee. Want het gif is er al lang uit. Dat is het beslissende. En als je bij alles de historie, en bovendien worden over die historische oorsprongen onzinnige dingen verteld, zei ik al, dat is vragen of dat allemaal klopt. In veel gevallen klopt het helemaal niet eens. Maak je daar niet zo altijd dik over, dan heb je geen leven meer. Goed? Oké. Dan gaan we naar de volgende. U bent mevrouw.
Het moet keus zijn. Ik ga daar niet natuurlijk. Want het beïnvloedt je, denk ik, toch wel.
Mevrouw, ik laat u daarin volledig vrij. Als u zo lief wilt zijn om mij ook daarin vrij te laten. Ik lees een schrijver omdat ik hem uitermate belangwekkend vind. Omdat niemand het zo mooi kan schrijven als hij dat doet. Omdat ik het prachtig vind. Maar hij schrijft over, niet over een sprookje. Hij schrijft over het echte leven. En in het echte leven komen vreselijke dingen voor. En zijn ook mensen komen daarin voor die vreselijke dingen zeggen. Ik kies daarvoor. Ik wil dat horen. Want ik vind zijn weergave van die werkelijkheid zo adembenemend mooi. En zo treffend en zo raak. Ik word daardoor geraakt. Maar hij beschrijft over mensen die dukke dingen doen, ja. Want zo is het leven. Het beschrijft hoe het echte leven is. En zo goed als ik niet de wereld uitga om alle nare dingen die ik om me heen hoor te vermijden. Zoals Paulus dat zegt, ja, dan moet je maar de wereld uitgaan. Maar dat bedoelt hij helemaal niet dat we dat moeten doen. Zo kom ik in dat boek de wereld tegen zoals die ook inderdaad om me heen is. Hij wordt niet erger afgeschilderd. Hey, dit is een teken in weergaan van het leven. Maar dat gebeurt zo weergaloos. Dat ik het heel mooi vind om daar kennis van te nemen. Ik leer daarvan. En ik val daar niet over die vloeken die erin voorkomen. En ze raken mij ook niet, hoor. Ik word daar niet vuil van. Geloof ik tenminste niet. Maar als u het anders ziet, mevrouw, alsjeblieft. Elk van ons zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. En als iemand zegt, nou, voor mij is dat zo storend, ik wil het daarom niet lezen. Alle begrip. Alle begrip. Wie? U bent aan de beurt. Oké, wat betekent het dat wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn? Die twee woorden zijn niet helemaal hetzelfde. Gelijkenis is meer lijken op en beeld is meer representant. Het beeld staat voor iets anders. Ja? Ik heb naast mijn bed een groot portret hangen van mijn vrouw, toen ze nog mooier was dan nu, namelijk precies 50 jaar geleden. En als ze er dus een keer niet is, wat gelukkig niet al te vaak gebeurt, dan kijk ik naar dat portret. Ik kan natuurlijk tegen me zeggen, dat is gewoon een stuk karton. Maar zo kijk ik er niet naar. Dat is een beeld van wie ze, dat beeld vertegenwoordigt haar. Als ik dus iemand binnen zie komen en die zegt dat is, en ik zeg tegen die, wie is dat? Ik zeg, dat is mijn vrouw. Dan zegt hij ook niet, dan is zo mal, dat is je vrouw toch niet? Heb jij een papieren vrouw dan? Nee, zo dwaas. Want ik bedoel, en dat begrijpt elk verstandig mens, dat is een afbeelding van mijn vrouw. Die staat voor mijn vrouw, die vertegenwoordigt haar. We hebben ook heel wat foto's in de kamer hangen van onze ouders die allemaal al niet meer leven. En dan wordt het nog treffender. Zo, als je iets van God wil weten, dan kijk je naar de mens. Want de mens is een beeld, een afbeelding, een uitdrukking van God. En hij lijkt ook op God. Vroeger zeiden we altijd, dat geldt natuurlijk alleen maar geestelijk, want God is niet lichamelijk, ja. Maar in de psalmen lezen we ook, zou hij die de handen gemaakt heeft geen handen hebben, zou hij die het oog gemaakt heeft niet kunnen zien, zou hij die het oor gemaakt heeft niet kunnen horen. Dan worden eigenlijk God en de mens weer veel dichter bij elkaar gebracht. Dus laten we maar niet te veel speculeren over hoe God eruit ziet. Toch als je een idee wil krijgen hoe God is, dan moet je even de zondeval wegdenken, want door de zondeval is dat beeld ontzettend vertroebeld. En toch zie je zelfs in de zondige mens nog iets van de glans van de oude schepping. En daarin wordt iets van God zelf uitgebeeld. En ja, dat is een mooie vraag, want daar kom je datzelfde woord beeld tegen. En we snappen allemaal hoe dwaas het zou zijn om voor een mensje neer te buigen. Waarom boog men voor koningen in die tijd? Omdat de koning een uitbeelding was van de godheid. Die koning vertegenwoordigde de godheid. De farao van Egypte was eigenlijk zelf een godheid. De godheid van Egypte manifesteerde zich in die farao. Bij de Babyloniërs was dat hetzelfde. Het was wel nuanceverschillen. Maar de godheid vertegenwoordigde zich erin. Dus je boog voor die koning, omdat je eigenlijk boog voor de godheid die in hem werd voorgesteld. Nou, in die zin weten wij wel onderscheid te maken tussen God en de mens. En toch, als je Psalm 8 leest en je vergeet even de toepassing die ervan gemaakt wordt in Hebreeën 2, Psalm 8, dan zie je ook diezelfde grootheid van de mens. Zo groot heeft God de mens gemaakt. En ondanks de zondeval zien we nog heel veel van die grootheid van God in die mens terug. De laatste vraag, u bent aan de beurt.
Een schoonmoedige man, een lieve vrouw die nooit gevloekt heeft.
En dus... In de kern vraagt u zich af of iemand die werkelijk bekeerd is en in wie de Heilige Geest woont, of zo iemand als zo iemand gaat dementeren, dan niet door God beschermd wordt, dat ze niet gaan vloeken. Ik wou dat het waar was wat u zei. Maar van de mensen die met zulke mensen omgaan, weten we dat ook gelovige mensen die in wie de Heilige Geest gewoond heeft, nog woont, waaraan we niet kunnen twijfelen, dat ook zulke dingen bij dat soort mensen kunnen gebeuren. Maar er was wel een ander aanknopingspunt. Wat? Ja, dat zal ongetwijfeld allemaal wel. Maar het gaat nu even over de vraag. Ja, ik hou niet van een... Dat zijn die theologische verklaringen waar ik straks zelf ook een poging naar deed. Aanval van de duivel, ja, dat zal vast wel. Maar de vraag is, hoe kan het überhaupt gebeuren? En daar blijf ik uiteindelijk toch met al de verklaringen die ik nou ook hoor wel mee zitten. Dat blijf ik moeilijk vinden. Maar je kunt ook zeggen, u gaf een andere hint in het antwoord. Je kunt ook zeggen... Ja, de vraag is het nog wel die persoon zelf die praat? Is er niet een geest die intussen al lang in de bescherming van de Here is en worden hier niet diepere lagen in iemands onbewuste aangeboord waar hij eigenlijk geen part nog deel aan heeft? Is het wel die persoon die vernieuwd is door de Heilige Geest die praat? Dat is eigenlijk de diepere vraag. Maar laten we daar niet verder over speculeren, want... Je komt daar niet veel verder mee. Maar in zekere zin zou ik de stelling willen verdedigen, dat is die persoon helemaal niet die daar praat. Het is ook niet de duivel, het is ook niet een inwonende demon. Het hoort bij die oerlagen van het menselijk bestaan, waar je eigenlijk normaal in het gewone leven, inderdaad door de Heilige Geest, ver boven uitgetild wordt. Maar die bovenlaag valt als het ware af, weg in die dementerende persoon. Maar goed, ik blijf zoeken en tasten. Ik wil er niet meer over zeggen, want... Je moet het allemaal ook maar kunnen verantwoorden wat je zegt. Ik laat het hier maar los. Aart, je hebt een halve minuut en een halve minuut voor het antwoord. Het was een korte vraag, zei je.
Op Christus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.
Yes.
Christus is het beeld van God. Dus als we ons Christus voorstellen, dan dat is de beste manier waarop je voorstellen.
Ja, wat mooi. Peker staat in het Nieuwe Testament, Christus is het beeld van God. In Kolosse 1 en 2 Korinthebrief, hoofdstuk 4, meen ik. Christus is het beeld van God. Dat wil zeggen, als wij naar het beeld van God geschapen zijn, dan kun je zeggen, sinds de zondeval hebben we daar weinig goeds van laten zien, totdat Christus kwam en in hem zie je het beeld van God zoals God het al in Genesis 1 bedoeld had. En vanaf dat moment wordt dan ook niet meer gezegd dat het beeld van God in ons gerepareerd moet worden, maar dat wij aan het beeld van Christus gelijkvormig moeten worden. Als je aan het beeld van Christus gelijkvormig wordt, dan wordt ook het afbeelden van God weer in ons hersteld door de kracht van de Heilige Geest. Wij gaan afronden, goede vrienden. Dit is trouwens de laatste avond ook van dit seizoen. We hebben er 18 keer op zitten. Wie van u heeft alle 18 keer meegemaakt? Kijk, ik ook trouwens. Ja, door genade van God geen enkele ziek geweest of andere nare dingen. Zullen we samen afsluiten met gebed en daarna gaan wij nog ons slotlied zingen. Trouwe God, onze Vader in de hemel. We hebben in de geboden iets beluisterd van wat u van ons verwacht. En wat u door de kracht van de Heilige Geest ook in ons verwerkelijken wilt. Dat we geen beelden van u maken die we meer gaan lief krijgen dan u zelf. Die de plaats van u gaan innemen. En ook dat we over u geen lasterlijke dingen zouden zeggen. Die een kloof tussen u en ons teweeg zou brengen. Heere God, we hebben geprobeerd te begrijpen wat er in deze geboden wordt bedoeld. Maar het is minstens zo belangrijk dat wat we begrepen hebben ook een plaats krijgt in ons leven en in ons hart. Zodat het tot praktische verwerkelijking van deze dingen komt. De psalmist heeft gezegd, hoe lief heb ik uw wet. En hij bedoelde daarmee ook ongetwijfeld dat het een vreugde voor zijn hart was om die geboden in praktijk te brengen. Geef dat het zo met ons ook mogen zijn. Dat het onze vreugde is om te doen wat u van ons vraagt. Niet omdat het simpelweg moet, maar omdat het een vreugde voor ons hart is. En we daarvan genieten, omdat wij u lief hebben. Dat zeggen we met alle schroom, want die liefde schiet vaak tekort. Maar help ons dan maar door de kracht van uw geest om die liefde waar te maken. Die liefde die we jegens u hebben en die, zoals Johannes het zo nuchter beschrijft, die we bewijzen door uw geboden te houden. Geef ons zo uw genade om te wandelen in de weg van uw geboden. Wees met ons als we van hier gaan. Wees met ons in de tijd die voor ons ligt, waarin we elkaar in deze omstandigheden niet zullen zien. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wil ons in september weer in gezondheid die bij elkaar brengen. Om dit heerlijke onderwerp voor te zetten. Wij vertrouwen elkaar en onszelf toe. Aan u en aan het woord van uw genade, opdat u in ons verheerlijkt wordt. We bidden het u in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.